Ik wil u vragen, als u een Bijbel bij u heeft, om uw Bijbel op te slaan bij 1 Samuel 7. Daar wil ik het hele hoofdstuk lezen. Ik ben op zondagmorgen, zo in de eredienst, ben ik begonnen met een preekserie over het leven van Samuel. Het is de vijfde preek die ik houd. Het is heel bijzonder gewoon om dat te verdiepen, wat met Samuel gebeurt. En we hebben het eerst gekeken naar de moeder van Samuel, Hanna, die geen kinderen kon krijgen, in de tempel aan het bidden was. Eli zag haar en hij dacht dat ze dronken was. En dan stort ze haar hart uit voor de Heere. En dan zegt ze tegen de Heere God dat als ze een zoon zou krijgen, dat ze hem zou toewijden voor het hele leven in de dienst van de Heere. En God verhoort dat gebed. Ze voedt de jongen op, 4 jaar lang ongeveer. Dan brengt ze hem naar de tempel. We hebben gekeken naar de omgeving waar die eigenlijk opgroeit. En dan zien we eigenlijk dat het een echte goddeloze omgeving was. De priesters, dat zijn de twee zonen van Eli, die nemen het niet zo nauw met het offer, nemen het zelf het beste stuk. En dat betekent eigenlijk dat het hele volk, het hele offer, de offers gaan veronachtzamen. Dan is hij tiener en denken we, de leeftijd staat er niet bij. En ik heb de afgelopen zondag heb ik gesproken op 1 Samuel 3, waar Samuel geroepen wordt. En het is zo bijzonder om te lezen in dat hoofdstuk, dat jullie kennen dat gedeelte waarschijnlijk al, dat hij tot 3 keer toe niet begrijpt dat de Heere God het is. Hij denkt dat Eli het is. Dan staat er in dat hoofdstuk dat hij de Heere God nog niet begreep, omdat hij de Heere God, de Heere, nog niet kende. Het is heel bijzonder eigenlijk, daar hebben we bij stilgestaan afgelopen zondag, dat hij de Heere God niet kende. En nu gaan we lezen, en dan dit hoofdstuk wat we nu samen behandelen, dat vormt eigenlijk het hoogtepunt van het optreden van Samuel. Want onder zijn bediening is het zo dat het volk tot volle overgave komt. Een enorme toewijding is er. En er wordt afscheid genomen van de afgoden. En het gevolg daarvan is dat de Heere God voor Israël strijdt. Dat hij strijdt, zij hoeven niet te strijden. Hij strijdt. Als we ons toewijden aan hem, zal hij strijden. En het bijzondere is dat ze dan alles wat ze kwijt zijn geraakt aan invloed, krijgen ze terug. En daarover gaan we samen lezen. En wat ik u wil op het hart drukken is, ook al zijn zeg maar die hoofdstukken 4, 5 en 6, daar zal ik zo dadelijk ook iets over vertellen, wat daar gebeurt. Maar wat we in de gedachte moeten houden is dat u, als we 1 Samuel 7, hoofdstuk 7 lezen, dat het ongeveer 20 jaar later is. Dus je ziet in dit hoofdstuk dat, ik vernoem dat, omdat je zou over het hoofd kunnen zien dat 1 Samuel 3, dat God hem roept om zeg maar voor hem dienst te doen. Dat hebben we eigenlijk altijd in de gedachte. Als God me roept, dan gaat het om te werken. Dan gaat het dat hij iets gedaan wil krijgen van ons. Dan mis je de hele clue. De clue is eigenlijk dat God hem roept in een bijzondere intimiteit, in een bijzondere relatie. En vanuit die relatie zie je 20 jaar later dat hij rijp is om het volk terug te leiden naar Gods vaderhart. Er zijn 20 jaar zitten ertussen, ook al zijn er maar 3 hoofdstukken, er zitten 20 jaar tussen van rijping, van een diepe intimiteit. En daar wil ik met u samen over nadenken. En ik lees 1 Samuel 7, vers 1 tot en met 17. Toen kwamen de mannen van Kiriat Jearim, haalden de ark van de Heere en brachten die in het huis van Abinadab, op de heuvel. En ze heiligden zijn zoon Eleazar om voor de ark van de Heere zorg te dragen. En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kiriat Jearim bleef, dat er vele dagen verliepen. Het werden 20 jaren. En het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de Heere. Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël: als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg. ook de Astartes. Richt uw hart op de Heere en dien hem alleen. Dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen redden. Daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en ze dienden de Heere alleen. Ik heb het de preek ook genoemd, terug naar God. Aan de hand van dit gedeelte. En zij dienden de Heere alleen. Verder zei Samuel, roep heel Israël in Mispa bijeen, dan zal ik voor u tot de Heere bidden. Ze kwamen in Mispa bijeen, schepte water en goot het uit voor het aangezicht van de Heere. Ze vasten op die dag en zeiden daar, we hebben tegen de Heere gezondigd. Zo gaf Samuel leiding aan de Israëlieten in Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de Israëlieten in Mispa bijeengekomen waren, trokken de stadsvorsten van de Filistijnen tegen Israël op. Toen de Israëlieten dat hoorden, werden ze bevreesd voor de Filistijnen. En de Israëlieten zeiden tegen Samuel, laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen nam Samuel een melklammetje en offerde het in zijn geheel als brandoffer voor de Heere. Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem. En het gebeurde toen Samuel dat brandoffer bracht, dat de Filistijnen de strijd aanbonden met Israël. Maar de Heere deed op die dag een machtige donder rollen over de Filistijnen. Hij bracht hen in verwarring, zodat ze door Israël verslagen werden. En de mannen van Israël trokken uit Mispa, achtervolgden de Filistijnen en versloegen hen tot aan Betkar. Toen nam Samuel een steen en plaatste die tussen Mispa en Sen en hij gaf hem de naam Eben Haezer en zei, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Zo werden de Filistijnen vernederd en ze kwamen niet meer in het gebied van Israël, want al de dagen van Samuel was de hand van de Heere tegen de Filistijnen. De steden die de Filistijnen van Israël afgenomen hadden, kwamen weer in de bezit van Israël, van Ekron tot Gat. Ook ontrukte Israël het bijbehorende gebied aan de macht van de Filistijnen. Ook was er vrede tussen Israël en de Amorieten. Samuel gaf leiding aan Israël al de dagen van zijn leven. Hij ging van jaar tot jaar het land rond, langs Bethel, Gilgal en Mispa, en hij gaf leiding aan Israël in al die plaatsen. Daarna keerde hij terug naar Rama, want daar was zijn huis. En daar gaf hij leiding aan Israël. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer. Vader, als we dit gedeelte echt overdenken, dan willen we u zo bidden dat u met die Heilige Geest over de zaal komt en ook over mij. Dat we iets van de diepte zien van wat u door dit woord wilt zeggen, heel persoonlijk. Ik wil u danken, Heer, dat u alles zo hebt opgetekend. Ook hier weer, die intense liefde van u voor uw volk, voor Israël. Dat u ze trekt naar uw vaderhart. En we willen u zo bidden, dat we daar iets van mogen zien, als een spiegel, hoe u met ons omgaat. Dit bidden we u zo, in Jezus' naam. Amen. Ik wil graag met u eerst kijken naar die hoofdstukken vanaf Samuel 1, Samuel 3... In 1 Samuel 4, daar zie je eigenlijk dat Israël verslagen wordt door de Filistijnen. Ze zijn op weg naar, in de oorlog en ze worden zeg maar verslagen. Er zijn ontzettend veel slachtoffers. En de overgebleven mannen die komen terug en dan is het zo dat ze die ark gaan ophalen in Silo. Want ze denken, als die ark bij ons is en we brengen die naar het legerkamp, dan zal de Heere God de overwinning geven. En ik wil kort iets over die ark zeggen en over de tabernakel, omdat dit gedeelte wat we nu net gelezen hebben, daar wordt gezegd dat 20 jaar later is het dan dat die ark in een huis gezet wordt. En dan zie je eigenlijk, om de diepte van dit gedeelte echt goed te besnappen, moeten we eerst kijken naar de ark en de tabernakel en dan ontvouwt zich eigenlijk heel veel wat hier in dit hoofdstuk eigenlijk beschreven staat. De ark die is zeg maar het symbool dat God woont in het midden van zijn volk. En die ark die stond in het Heilige der Heiligen. Ik heb een foto van de tabernakel, heb ik zeg maar, laat die maar even zien. Dat was een tent. Die tent die ging met Israël mee. Dat was in de woestijn. Je ziet hier die tent, wit, prachtig wit doek eromheen. Er was een ingang. Daar zie je eigenlijk, dat bruine is het wasvat, het brandofferaltaar. Daarachter stond een wasvat. En dan ging je die tent binnen en dan kwam je in het eerste gedeelte van de tent, dat was het heilige. En dan daarachter was het heilige der heilige. En in het heilige der heilige was de ark. Je kunt dit schema kun je bij het volgende even zien. Dan zie je zeg maar waar die pijl is, is de ingang. Dan heb je brandofferaltaar, het wasvat. Dan kom je in het heilige, er waren drie voorwerpen stonden daar. Het eerste was de zevenarmige kandelaar. Dat was een reukofferaltaar en een tafel met 12 toonbroden. En dat heilige was gescheiden van het heilige der heilige. En in het heilige der heilige, dat is van u zeg maar aan de linkerkant, daar was de ark. En die ark die zag er als volgt uit, dat zie je eigenlijk bij de volgende foto. Dat was een kist met zeg maar goud bedekt, acaciahout met goud bedekt, met twee cherubs die zeg maar, zich buigen over die ark. En in die ark lagen drie zaken. Het eerste was dat er de twee stenen tafelen, dat was de wet. Dan had je een gouden kruik met manna. En in die ark zat de bloeiende staf van Aaron, dat was een amandelboom. En alles is gericht op de Heer Jezus. Zeg maar, de wet die hij vervult, het brood des levens, wat de manna eigenlijk is. En dan die bloeiende staf, dat was die amandelboom. Dat was de eerste boom die in Israël bloeide na de winter. En dat betekende dus na de dood leven, dat hij het leven is. Dus alles in die hele tabernakel, ik zal er ooit eens een preek over houden, dat wijst alles naar de Heer Jezus. Maar de Heere God had die ark en de tabernakel gegeven dat hij zijn heerlijkheid in het midden van het volk wilde zijn. Nu had ik deze week, zeg maar, waren twee kleinkinderen bij ons op bezoek. Eentje van 6 en de andere 7,5. En ik heb een prachtige PowerPoint-presentatie van die tabernakel. Dus ik was bezig met de preek, ze kwamen binnen, gingen op mijn schoot zitten. Ik denk, weet je wat, ik vertel iets over de tabernakel. En toen ik aan het vertellen was, toen merkte ik dat de kinderen het meer door hadden als ik. Want toen zeiden ze tegen mij, opa, ik zei, dit is de tent waar God woont. En toen zeiden ze, opa, woont God dan in een tent? Moet je je voorstellen, de almachtige Heere der Heeren, die zeg maar het hele universum heeft geschapen, die zeg maar alles zeg maar ter beschikking heeft, maakt een keuze om met zijn heerlijkheid in de tabernakel te komen in het Heilige der Heiligen. Dat ontroerde me ontzettend. Dat de God zich zo vernedert, want dat is een echte vernedering. Ik moest ook denken dat de Heer Jezus getabernakeld heeft in ons, dat hij een lichaam krijgt, een menselijk lichaam. En dat hij zeg maar het God zijn niet als een roof heeft geacht, maar dat hij zich vernedert om een menselijk lichaam aan te nemen. En dat zie je hier, datzelfde beeld, dat de Heere God zich vernedert om in het Heilige der Heiligen te gaan wonen en daar met zijn heerlijkheid te zijn, om in het midden van zijn volk van Israël te zijn. Dan zie je eigenlijk dat die mannen die komen dus terug, even dat verhaal weer oppakken, dan heeft hij het beeld van wat die ark voor een betekenis heeft. Die mannen komen terug, die hebben een nederlaag geleden en dan zeggen ze, weet je wat we doen? We gaan met de ark gaan wij zeg maar naar het slagveld. Dan brengen we die ark, die brengen we als hulpmiddel, gaan we die mee. En je ziet eigenlijk dat goede dingen in ons leven totaal verkeerd kunnen worden gebruikt. Het loopt ook totaal verkeerd af. Want het is zo dat de Heere God laat zien dat die ark is niet een talisman, dat is niet een geluksbrenger. Je kunt niet op een voorwerp wat hij gegeven heeft, dat je daar de krachten van gaat, zeg maar, gaat benutten. Dat je denkt, dit geluksvoorwerp, deze talisman, deze geluksbrenger, die gaan we nu meebrengen naar het, zeg maar, op het slagveld. En dan, doordat de ark, dat is een houten kist nog altijd, beslagen met goud, meer is het niet, brengen wij op het slagveld. En dan zie je dat God in die zin niet met zich laat spotten. Het is niet een krachtbron, het is niet een voorwerp wat we eigenlijk misbruiken. Dat we de Heere God misbruiken om tot onze eigen doelen te komen. Dat zie je hier, dat wordt misbruikt om tot een doel te komen. De wens wordt een doel en we willen een overwinning behalen. Dus gaan we eigenlijk aan de slag en pakken we die ark en gaan we daarmee het slagveld op. En dat loopt ook hartstikke verkeerd af. Je ziet dan dat die Filistijnen die overwinnen, dat God ook laat zien van, ik laat me niet misbruiken. En die ark komt bij de Filistijnen. Nou, die Filistijnen die worden er niet gelukkig van. 7 maanden later is het zo dat ze hebben van alles geprobeerd, maar er brengt het ene ongeluk naar het andere. En dan komen waarzeggers en die zeggen, weet je wat, het zou best eens aan die ark kunnen liggen, stuur die ark terug. Nou, die ark wordt dus teruggezonden na 7 maanden en dan komt die in het gebied van Bethsemen in de Levietenstad. Daar gebeurt ook een ongeluk. Omdat de mensen die zien de ark komen op een wagen met 2 koeien en dan kijken ze in de ark. En dan sneuvelen een paar mensen. Omdat bij de wet het verboden was om van die heerlijkheid van die heerlijkheid van God, dat je daar zelf zeg maar die deksel optilt en gaat kijken en er zijn wat mensen die de dood vinden. En dan zie je eigenlijk dat die ark, die wordt uiteindelijk in Kiriat Jearim in het huis van Abinadab gestald. Die gaat niet terug naar de tabernakel in Silo. Ik heb daar wat van gelezen. Misschien is Silo wel de tabernakel verwoest. Dat weten ze niet door de Filistijnen. Maar het is heel verpand dat die tabernakel niet in dat de ark niet in de tabernakel komt, in die tent. Maar dat die in een huis komt. 20 jaar lang. En ik begrijp eigenlijk, als je daarover nadenkt, dan kun je dat bijna niet voorstellen. Want de tabernakel was toch de aanwezigheid van God. De ark was de aanwezigheid van God. En ik denk, dat zie je ook later, in de geschiedenis bij David, gaat zeg maar, het ritueel gaat gewoon door. Ik denk, ga ervan uit dat die dagen dat er offers moesten gebracht worden, dat ze de offers gingen brengen in de tabernakel. Dat de dingen gewoon doorgingen zoals ze zouden moeten. En dan zie je eigenlijk dat God, als God het gebouw verlaten heeft, kan het gehele ritueel toch doorgaan. Je ziet hier dat wat hier eigenlijk gebeurt is religie. God heeft de tabernakel verlaten en we zijn toch verder aan het offeren. We doen toch de dingen zoals ze moeten doen. En dat kan in gemeente ook gebeuren. Dat God het gebouw verlaten heeft en wij houden onze erediensten. We houden onze diensten, wij zijn met religie bezig en niet met een diepe, intense relatie. We hebben überhaupt niet in de gaten dat God er niet meer aanwezig is. En dan vind ik zo treffend van deze ark, dat je ziet dan 20 jaar is hij in het huis van Abinadab. En dan komt, zeg maar, volgende week ga ik over Saul spreken, dat het volk een koning wil. En Saul, die wordt 20 jaar koning en toch blijft die ark in dit huis. Waarschijnlijk 40 jaar. En de eerste daad van David, de man naar Gods hart, de eerste daad die hij doet is een tent spannen, de ark weghalen en in Jeruzalem plaatsen. Dat geeft iets aan van wat de toestand van het volk was, wat de toestand van Saul was en wat het verschil maakt tussen een koning die door God gewild is en een koning die door het volk is gekozen. Maar je ziet dus hier dat er zeg maar 20 jaar heeft eigenlijk niemand omgekeken naar die ark. En iedereen is aan het jammeren en aan het klagen. En nu zien we na die 20 jaar Samuel optreden. Wat ik al zei, je moet echt de tijd ook goed in de gaten houden. Want 1 Samuel 3, toen was hij tiener. En nu is hij 20 jaar later, minstens 20 jaar later. En is hij dus een volwassen, prachtige profeet, priester en richter geworden. En hij heeft een intense relatie met de Heere God. Eerst staat er in 1 Samuel 3, vers 7, nu kende Samuel de Heere nog niet. En nu zie je een man met een intense, vertrouwelijke omgang met de Heere God. En dan komt die boodschap. Dan richt hij die boodschap naar Israël. En in 1 Samuel 7, vers 3 dan staat, toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël, als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg. Ook de Astartes, richt uw hart op de Heere en dien hem alleen. Dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen redden. En weet je, dit is een boodschap. Deze woorden die vinden we eigenlijk in allerlei verschillende varianten terug. Bij Jesaja, bij Jeremia, bij Hosea, bij Amos, bij alle grote profeten, tot en met Elia. En de kern luidt eigenlijk, richt jullie hart op de Heer. Dat is de kern. De kern is dat je niet alleen met je verstand en niet met religieuze diensten, maar dat je hart bepaalt hoe de relatie is met de Heere God. De boodschap ook voor vandaag in de gemeente is, ik ben de Heere uw God, je zult geen andere goden voor uw aanzicht hebben. God is niet geïnteresseerd dat hij af en toe eens deel uitmaakt van uw leven. Hij wil uw hart. Helemaal. Hij wil een exclusieve relatie met zijn zoon. Het hart. Het hart, in de Bijbel, dat is het centrum van uw bestaan. Dat is het centrum van uw denken. Dat is het centrum waar de plannen eigenlijk ontstaan. Dat is het centrum waar we echt een diepe, intense relatie met de Heere God kunnen hebben. Je kunt ook met je hart een geestelijke relatie aangaan met afgoden. Dat speelt zich allemaal in het hart af. Het hart is iets wat God wil, dat hij daar een plek in heeft. Dat hij daar de plek in heeft om met u een intense relatie te hebben. En weet je, het centrum van ons leven. En die bekering, die oproep tot bekering is een absolute genade en een geschenk. Ik vind het echt zo'n ontzettend geschenk. Die ommekeer die er kan zijn in een leven om zeg maar, die bevrijdende boodschap zeg, te ervaren. Het is zo dat de reactie is niet altijd hetzelfde. Bijvoorbeeld bij Jeremia 38, kun je thuis eens lezen. Als Jeremia diezelfde boodschap brengt van bekering, dan zeggen ze, stop hem de mond. Hij maakt ons onzeker, we willen dat niet horen. De reactie op een oproep van bekering is heel verschillend. Vaak onverschillig, vaak met grote tegenstand. Maar hier zie je dat het hart geraakt wordt en dat er een intense ommekeer komt. En dat vind ik zo indrukwekkend. Die ommekeer is in 1 Samuel 7 vers 4, daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en ze dienden de Heere alleen. Weet je, als je het over afgoden hebt in deze tijd, dan is het zo dat we onze eigen afgoden vaak niet herkennen. Omdat we dat denken, dat heeft met beeldjes te maken, dat heeft met een talisman te maken, dat heeft met geluksbrengers te maken. En we projecteren dat eigenlijk vaak op primitieve volkeren die afgoden dienen. En we hebben niet in de gaten de afgoden van deze tijd. Weet je, het is zo goed om te weten dat de goede dingen in ons leven, ik heb daar ooit eens een hele preekserie over gehouden, wat de afgoden zijn, maar de goede dingen in ons leven, dat zijn die bedreigen het beste, zeg ik altijd. Het goede bedreigt het beste. Het kan zijn dat die zeg maar een afgoed hebt in geld of in macht, of dat je dat je van je huwelijk een afgoed maakt, of van je kinderen een afgoed maakt, of zeker als mensen zeg maar hunkeren naar een relatie en de man of vrouw komt niet in je leven, dat alles bepalend wordt of je nu wel of niet gelukkig bent. Dat als die man maar komt, of als die vrouw maar komt, dan pas kan ik voldoening vinden in mijn leven. Natuurlijk is het heel verdrietig. Ik heb daar ook al eens vaker bij stilgestaan. Als een echtpaar geen kinderen kan krijgen. En dan moet je dat ook delen met mensen die om je heen zijn. En dat er voor gebeden wordt en dat er verdriet is. En dat er een rouwproces soms kan plaatsvinden. Maar het kan ook een plek krijgen in je leven dat het een afgod gaat worden. Dat alles bepalend is, dan pas ben ik eigenlijk gelukkig. Een afgod kan je totaal beheersen. Je ziet dat eigenlijk de vrijheid je wordt beroofd. Je wordt niet meer vrij. Je ziet hier eigenlijk dat de vrijheid wordt je geroofd. Soms heb je hulp nodig om daarvan bevrijd te worden. Maar het is zo dat het grote verschil tussen afgod en de Heere God, dat is namelijk dat een afgod die wil gediend worden. En het is nooit genoeg. Nooit is het genoeg. Hij wil gediend worden door jou. Terwijl de Heere God in uw leven komt om u te dienen. Om u te dienen. Dat is het grote, grote verschil. Een afgod die zal alles pakken. Die zal je compleet in banden leggen. Je zult niet meer vrij zijn. Je zult alleen maar alles moeten geven en het is nooit genoeg. En dan zie je hier, zeg maar, dat die afgoden, daar nemen ze afscheid van. En dan komt er iets wat me diep ontroert. Daar heb ik, zeg maar, 2 dagen heb ik daarmee over nagedacht. En dat heeft me echt in tranen gebracht. Het is het enigste voorbeeld wat in de Bijbel staat. Ik heb ook lang erover nagedacht. Van wat heeft dat te betekenen, omdat dat zo vaak, je vond er weinig uitleg over, omdat het maar de 1 keer in de Bijbel genoemd wordt. Maar ze verwijderen afgoden uit hun leven en dan vragen ze Samuel om voor hen te bidden. En dan zegt Samuel, kom naar Mispa, daar zal ik de Heere God een gebed voor jullie uitspreken. En dan staat er in 1 Samuel 7 vers 6, ze kwamen in Mispa bijeen, schepte water en goten het uit voor het aangezicht des Heren. Ze vastten op die dag en zeiden daar, we hebben tegen de Heren gezondigd. Zo gaf Samuel leiding aan de Israëlieten in Mispa. En waar het mij nu om gaat, is over die uitdrukking, ze schepte water en goten dat uit voor Gods aangezicht. Ik heb wat teksten gezocht om voor mezelf een beeld te hebben, wat is dan nu de betekenis van. Waarom wordt dit op die manier gedaan? Waarom wordt dat op die manier, zeg maar, tot uitdrukking gebracht? En dan zie je in Klaagliederen 2 vers 19 staat, stort uw hart uit als water voor het aangezicht des Heer. En Psalm 22 vers 15, die over het lijden van de Heer Jezus gaat, daar staat, als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn bederen. Mijn hart is als was. Het is gesmolten diep in mijn binnenste. Dit uitstorten van water, dat is een beeld van de persoon die met zijn hele smart, met zijn hele zonde, met zijn hele ellende voor Gods aangezicht komt. En het vindt het echt ontroerend. Ik weet niet of u dat kent. Dat je dus met echt je ellende, dat je zeg maar met de zorgen die je hebt, met de dingen die je omringen waarvan je soms niet kunt slapen, en dat je dat zelf aan het dragen bent, dan is het zo dat is zo'n intense troost om dan voor God te komen en je uit te gieten als het ware, om echt als water uit te gieten en te zeggen, Heer, hier is mijn ellende, hier zijn mijn zorgen, hier is mijn pijn, hier is de dingen die me zo ontzettend bezighouden. Om voor zijn aangezicht te komen. En weet je, wat me het meest ontroert is dat ik dat niet op mezelf alleen mag toepassen, want ik mag het toepassen. Maar wat mij het meest ontroert is dat hier een volk, Gods oogappel, Israël, waaruit de Heer Jezus geboren wordt, 20 jaar lang zich van hem verwijderd hebben. En dat dan 1 man komt die door zijn moeder wordt afgegeven. die de Heere niet kent. En 20 jaar later, het volk brengt tot Gods vaderhart. Dat ze voor Gods aangezicht komen en dat ze zich uitstorten en zien. We hebben afgoden hebben we gediend. We zijn weggegaan uit Gods woord, uit Gods aanwezigheid. De ark staat in een huis. De hele dienst is weg. Onze hele relatie is naar de knoppen. En dat dan zoiets gebeurt dat ze zeggen, we storten nu als water, zoals de klaaglied zegt, we storten ons hart uit als water voor Gods aangezicht. Dat is diep ontroerend, dat heeft me diep geraakt. Omdat ik besef ook dat we dit woord hebben we door Israël gekregen. De zoon is door Israël geboren, uit Israël geboren. En hier zie je een geschiedenis dat het volk zich heeft is weggedreven met het gevolg dat ze veel gebied zijn kwijtgeraakt. Heel veel invloed is weg. Heel veel invloed is weg. En dan zie je daarop een patroon als die vertrouwelijkheid, als iemand zich bekeert. Als je je bekeert van je zonde, dan gaat het niet in de eerste instantie om bekering in de zin van dat je een relatie met de Heer Jezus aangaat. Ook dat. Dan wordt het echt spannend allemaal. Maar ook als er zonde is in je leven en je giet je hart uit en je zegt, Heer, ik wil me van die afgoden bekeren, dan zie je meteen dat de strijd losbarst. In dit gedeelte ook. Meteen is er oorlog. Meteen is er gigantische duisternis die een enorme claim eigenlijk op het volk legt. Want je ziet hier dat ze eigenlijk hebben ze zich voorbereid om voor Gods aangezicht te komen. Ze hebben zich voorbereid om te bidden, om te vasten. Ze hebben zich niet voorbereid op een oorlog. Ze zijn niet voorbereid dat er wapenen zijn meegenomen, omdat ze denken, die Filistijnen, als wij voor Gods aangezicht staan, dan zullen de Filistijnen komen. Totaal niet voorbereid. En Filistijnen zien het en die claim van de duisternis om direct te ontmoedigen, als er bekering heeft plaatsgevonden, is eigenlijk heel verpand. En eigenlijk is het steeds weer opnieuw eigenlijk hetzelfde. Ik vond het zo treffend dat ik bij Matthew Henry, dat is een commentaar die schrijft het volgende. Het enige wat Israël had was hun tranen en hun gebeden, waar ze hun toevlucht toe konden nemen. Want je ziet nu dat er iets heel anders gebeurt. Weet je, 20 jaar geleden was het zo dat ze zeiden, laten we de ark halen en dan slepen we de ark mee naar het oorlogsveld. En dan zal God de overwinning vormen. Je ziet hier een echte bekering. De afgoden hebben ze weggedaan. En je ziet hier een echte bekering. Dat de Israëlieten zeggen in vers 8, ze zeiden tegen Samuel, laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heere, onze God, opdat Hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen nam Samuel een melklammetje en offerde het in zijn geheel als brandoffer voor de Heere. Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde. Nog even een gedachte over dat offer. Het is heel kenmerkend dat dit offer eigenlijk niet gebracht wordt bij de tabernakel. Dit is een van de eerste keren dat er een offer gebracht wordt nadat de tabernakel was in de ark. En dat er hier een offer wordt gebracht wat eigenlijk een totale overgave is. Een totale toewijding is. Ik moest denken aan Romeinen 12. Waar het redelijk is om ons totaal toe te wijden. En hier doet Samuel dat. Hij brengt die hele toewijding over in het offeren van een melklam. En dan gebeurt er iets. Dat is zo bijzonder. God strijdt. God strijdt. En de gebieden die buiten hun invloedssfeer waren, die komen terug. De gebieden die verloren waren, die zijn terug. En misschien zijn er, ik moest er denken aan de gebieden in de relatiesfeer. Dat de gebieden in je gezin, in het huwelijk, in de familie, in de relatie met de Heere God, in je werk, dat die zijn afgebrokkeld. Dat de invloed gewoon weg is. Omdat er niet de relatie is met hem. Ik sluit af met een prachtig beeld. Dat heeft me ontzettend geholpen. En dat is namelijk als het gaat over toewijding en over strijd. En dat ze eigenlijk, het muziekteam kan op het podium, de strijd die er is, een geestelijke strijd. Dat beeld wat ik u meegeef is het volgende. Waarschijnlijk heeft u wel eens ooit een kasteel bezocht uit de middeleeuwen. En het typerende is bij zo'n kasteel uit de middeleeuwen, daar hebben ze een gracht omheen gemaakt met een ophaalbrug. En bij die, als je die ophaalbrug overloopt, dan kom je door een hele grote poort waar tientallen mensen tegelijkertijd eigenlijk kunnen doorlopen. En als de vijand kwam, dan was het zo dat die ophaalbrug werd opgehaald. Maar als je bij die poort was en door die poort heen was gegaan, dan was het zo dat je rechts of links had je een klein, een heel klein eenmansgat trap, een wenteltrap. Ik weet niet, heeft hij wel eens gezien? Dat je dus, je komt die poort binnen en dan ga je rechts en dan is een wenteltrap. Dan kan maar één persoon kan die trap op. Waarom werd dat gedaan? Dat werd gedaan omdat, als de vijand die wentelt, als de vijand over de gracht was en die ophaalbrug had door die poort was gekomen, dan vluchtte iedereen die in het kasteel was, vluchtte naar de eerste etage. En wat had dat voor voordeel? Het voordeel was eigenlijk dat als de vijand dan binnenkwam, ook al waren ze met honderden, als ze die wenteltrap om moesten, dan was er altijd maar een gevecht één op één. Je kon met één persoon kon je de hele bovenste etage verdedigen. Begrijp je? Nou, waarom vertel ik u nu dat beeld? Dat beeld dat is eigenlijk heel bijzonder. Ik heb in dat beeld soms gezien dat de Heere God achter me stond en ik boven met de vijand aan het praten was, aan het strijden was. En dan zei de Heere God tegen mij: Miel, ga aan de kant. Wees stil. Ga aan de kant. Hier zie je ook dat Israël moet aan de kant. Het is zo dat de Heere God die moet strijden. Als u strijdt in uw leven, als u moeite kent in uw leven, dan is dit een beeld wat mij ontzettend geholpen heeft. En dan moest ik ontzettend aan denken, aan dit gedeelte, toen ik dat aan het lezen was. Dat als er gestreden wordt, zoals er staat in Exodus 14, vers 14, dat God tegen Mozes zegt: de Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. We moeten stil zijn. We moeten stil zijn en boven aan die trap plaats maken. Plaats maken voor de Heere God. Ik wil u graag uitnodigen om te gaan staan. En dan wil ik twee dingen wil ik u noemen waar u kunt over nadenken. En ik wil ook heel erg graag dat u op een hele persoonlijke manier echt naar de Heere God echt wilt reageren. In alle stilte, niet door uw hand op te heffen, u hoeft niks te doen. U kunt gewoon in die stilte bij hem komen en dat u echt mag ervaren. Het eerste waar ik met u over u wil bepalen is: stort uw hart uit als water voor het aangezicht, voor het aangezicht van de Heer. Weet je, dat is zo'n prachtig beeld. Ik weet niet of u dat kent, maar dat mag u doen als u straks thuis bent en u heeft zorgen. Ook nu kunt u dat al doen. Dat u zegt: Heere God, ik wil u naderen. U bent de Heilige. En ik wil me als water echt uitstorten voor je aangezicht. Ik wil de ellende waar ik in zit, de moeite die ik ken, de pijn die ik heb, de zorgen die er zijn. Ik wil u echt vragen: Heere God, kom in mijn leven. En ik stort het zoals dat zo prachtig staat in deze tekst. Ik stort het echt als water uit voor je aangezicht. Want u bent de trooster. Want u bent de Heere der Heren, u bent de Koning der Koningen. U alleen. wil ik echt eren en aanbidden en mijn voldoening daarin vinden. Ik wens u echt die diepe genade, dat u echt deze ontmoeting zo kent in uw leven. Om je echt uit te storten. En als er afgoden zijn, daar afscheid van te nemen. En er verdriet over te hebben. En het tweede waar ik u wil vragen, dat is dat we na een overgave, dat er eigenlijk altijd strijd komt. Dat de duisternis steeds claim wil op ons leven. En misschien is het wel zo dat in uw leven de invloed is weggeraakt. Dat er iets weggevloeid in uw relatie met de Heere God. In de relatie met uw vrouw, met uw kinderen. Dat er iets is weggevloeid in uw werk. Of in de gemeente. Of een relatie met broers en zussen. Dan wil ik je echt vragen om dat te onderzoeken. En de Heere God echt te vragen, o Heer, wilt u voor me strijden, zodat de invloed die is weggevloeid in mijn leven, dat u dat teruggeeft. Doordat die intense relatie met u zo hersteld wordt, dat ik echt de voldoening alleen in u vind. Vader, we willen zo bidden en zo komen en zo staan we voor uw aangezicht. En we willen u zo danken dat we echt zo mogen weten dat u de Heere der Heren bent. En zoals Israël na zoveel jaren weer terugvond tot het vaderhart. Door een man die u diende en die een intense, diepe relatie met u kreeg en een roeping had. Zo willen we u bidden dat u ons wilt gebruiken. We prijzen u daarvoor en danken u daarvoor. Amen.
Ik wil terug
naar het hart van aanbidding en dan gaat het om u. Om u alleen, Jezus. Ik heb zo spijt. Gaat het om u,
wil de dienst zo eindigen met een zegen. Ook de gasten willen we echt uitnodigen. We drinken koffie zo dadelijk. Dat is hiernaast in de tuin. Er is een terras, daar willen we samen koffie drinken. Mocht u vragen hebben, dan kunt u me altijd aanspreken. Laten we zo in die stilte de zegen zo ervaren van en zo deze zegen zo meegaan. Vader, we willen zo bidden voor de zegen over onze gemeente, over de gasten, over degenen die thuis zijn, over David en Laura in het ziekenhuis en hun kinderen. Heere God, het is zo bijzonder dat we deze week ingaan en dat we weten dat u ons ziet, dat we weten dat u voor ons zorgt en dat u echt ons trekt naar uw vaderhart. Dat we echt mogen beseffen dat u onze zorgen kent, dat u onze moeite kent, dat u ons verdriet en de vreugde kent en dat u ons hart wilt hebben, waar dat allemaal zich in afspeelt. Vader, zo willen we deze zegen over iedereen spreken. De Heere die zegenen u en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. De vrede van Jezus. Amen.
Heel thuis.